Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Keingeloel. Leuk dat je luistert naar weer een gloedje nieuwe Keingeloel. Ik was van plan om net als vorige week te gaan zingen, want er is natuurlijk genoeg gebeurd voor sommigen. Weer genoeg om te feesten, om te vieren. Maar voordat we zover zijn, ga ik eerst jullie voorstellen aan mijn kompanen met wie ik deze podcast vandaag ga maken. Want ik zit hier samen met Sjoerd.
Hey Jopie.
En ik ben hier samen met Robin.
I love the Kuip.
We zijn uiteraard weer op afstand. Hè, vanuit Rotterdam, vanuit Zoetermeer, vanuit Zweden zijn wij bij u. We gaan het straks uitgebreid hebben over de persconferentie die donderdag is gegeven, de dag dat wij dit opnemen, over de Kuip en met name de plannen rondom de Kuip. Maar donderdag kwam ook naar buiten, Feyenoord Transfermarkt meldde het als eerste. Toch iets waar we allemaal een beetje gespannen naar aan het kijken waren, van wat zou er toch gaan gebeuren, wat zouden ze in Zwitserland gaan bedenken rondom de eventuele straffen van Feyenoord.
Maar er was conclusie maar één is... conclusie mogelijk, Jopie. Er was maar één conclusie mogelijk.
Ja?
Want juichen bij de cornervlak, de vakken zitten vol. De Kuip is in extase en Dessus scoort de goal. Ik bedoel, de vakken moeten vol zitten. Anders kan het niet de Cyril Dessus Cup worden.
Maar zijn jullie daarover verbaasd? Want ik zat toch, een dag eerder kregen we tot ons dat ze in Marseille een iets zwaardere straf hebben gekregen. Namelijk dat er een hele tribune, geloof ik 13.000 man die erop zit, die moest gesloten worden om vanwege de ongeregeldheden en het gedoe wat ze bij de wedstrijd van PAOK thuis hadden. Dus ik dacht, 1-1 is 2. De Kuip zal ook wel deels gesloten zijn.
Ja, ik vind het heerlijk. Dit is eigenlijk toch de meest jammer van die 70.000 boete. Dat tikt weer lekker aan, we zitten nu al weer op 500.000. Alleen, eigenlijk zijn dit toch de meest gunstige sancties die Feyenoord kon hebben.
Ja, dat lijkt me wel, ja.
Die 70.000 die hebben er dan lang weer uit doordat we gewoon overleefd zijn.
Ja, ik snap dat wel. Ik vind het wel een beetje makkelijk gedacht. Daarin zet ik er ook wel tegenover hoe makkelijk die boetes worden gegeven, man.
Ja,
ik vind het toch wel echt schandalig. En ik vind eigenlijk trappen blokkeren en zo vind ik al lang geen boete meer waard. Maar dat zal ik spreek niet uit een veiligheidsoogpunt, want dat zal wel veiligheidsgevolgen hebben.
Ja, dat alleen, is het hele ding.
Ja, ik vind het alweer zo makkelijk. Het lijkt wel alsof ze gewoon Feyenoord in een soort kastje hebben en denken van, we kunnen geld tappen. Nou, dan zetten we de Feyenoordkraan weer voor.
Dat is natuurlijk niet alleen, nogmaals, kijk nu niet alleen Feyenoord, want PAOK kreeg boetes, Marseille kreeg natuurlijk boetes.
Ja, maar ik denk dat ze als ze twijfelen over Feyenoord, dan doen ze het gewoon.
Nee, zeker. Maar goed, een deel van de boete was ook het feit dat de ongeregeldheden op het veld, namelijk het onsportieve, dus Pusic heeft ook een aardig duitje in het zak gedaan met zijn gedrag op het veld. Ja.
Moet je BMW inleveren.
Ja. Ja, gaat je toch afvragen hoe groot zijn aandeel is, weet je wel? Dat 70.000 boete, waarvan 50 voor die assistent trainer of zo. Dat, ik weet het niet. Ik heb zeg maar de opbouw ervan niet gezien. Maar ja, ik vind 70... Ja, ondertussen begint het gewoon wel mee te vallen of zo. Ik weet niet of dat een hele foute denkwijze is.
Dat is echt heel... Want als je zo gaat zeggen, wat Robin zei het even en passant, maar inmiddels is de boetepot dit seizoen opgelopen tot meer dan een half miljoen. Het is altijd heel makkelijk om daar te gaan wijzen, maar een uisnus kostte minder dan 500.000, hè? Dus om even aan te geven van...
Weet je hoeveel pleisters Trauner daarmee kan kopen?
Ja,
dan moet je inkalculeren.
Nee, maar gewoon... Ik ga ook mee wat Robin steeds zegt, van joh, het is allemaal makkelijk om steeds te roepen van leuk en aardig van we hebben veel meer geld verdiend. Want ik geloof inmiddels staat die pot alweer op 12, 13 miljoen volgens mij wat we verdiend hebben aan het Europese campagne dit seizoen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want als je elke keer gewoon steeds weer 500.000 eraf moet schrapen, omdat je denkt, dan gaat weer geld weg. Dat is gewoon zonde van het geld. Maar goed, dat is een andere discussie. Hebben we al vaak genoeg gevoerd.
Wel is, hè? Kijk, ik ben niet echt heel erg bang geweest voor een leeg stadion of een dichte tribune, zeg maar. Van, dat hebben ze bij PAOK ook gedaan. Bij Marseille ook gedaan. Dat zou natuurlijk helemaal buiten alle proporties zijn. Maar ik was wel... Ik ben daar vooral niet bang voor... Omdat Feyenoord denk ik heel veel goodwill heeft gecreëerd bij UEFA door gewoon al die jaren die afzichtelijke netten te laten hangen. Ik denk dat UEFA dan inderdaad weet, ja, jullie proberen het wel, zeg maar.
En we zeggen natuurlijk steeds, het stadion zit vol. Maar volgens mij hebben wij nog steeds niet alles volledig geopend. Hè? We hebben natuurlijk nog steeds, inderdaad, achter de goal volgens mij hebben we, of tenminste achter, aan de zijkant, hebben we natuurlijk al een stukje afgeplakt.
Ja.
Dus, ja, dus Feyenoord is inderdaad wel proactief daarmee bezig geweest. En ik denk dat inderdaad dat misschien wel eens heeft geresulteerd in het feit dat het niet hogere boetes zijn en dus inderdaad nog zwaardere straffen. Ik was er in ieder geval erg blij mee. En ja, dan maar een geldboete, dat vond ik in dit geval een fijn alternatief.
En, hebben jullie al kaartjes gekocht, boys?
Nee, ja, nog niet. Maar ik zag wel weer heel veel mensen boos worden over het feit dat die prijzen weer wat hoger zijn dan een ronde ervoor. Wat ik eigenlijk niet meer dan logisch vind. Want ja, elke keer dat je verder
het is
gaat...
Ook niet meer, en je betaalt ook wel voor wat je krijgt, toch? Serieus, is een halve finale.
Ja. Ja.
Maar ja, kijk, ik heb al kaartjes gekocht. Ja, ik vind het ook niet leuk dat ik €50 moet neerleggen. Maar als het dan voor dit soort dingen is, dan denk ik daar heel kort even heel erg over na.
€50 is toch voor jou 4 maanden werken?
Ik werkte bij Snijfs. Ik werk nu bij de hele mooie BVO, laat ik het zo zeggen.
Oh, oké. Okay.
Nee, maar dan valt het mee.
Ja, maar je moet erbij zijn.
Ja, het is duur, maar als je naar je gas en elektriciteit kijkt, alles wordt duurder, joh. Je moet niet zo zeuren. Sorry,
nou, maar goed, kijk, het is als dit inderdaad de eerste voorronde was geweest, als het tegen Drita was, weet je, was trouwens een schande, dan, dan was €50 ook een schande geweest. En nu denk ik inderdaad, ja, het is vervelend, maar ja, we weten ook dat iedereen het lachend aftikt, omdat je gewoon weet dat je naar de halve finale van de Conference League gaat kijken.
En dit is zo'n wedstrijd, daar heb je het waarschijnlijk, als het niet 0-3 wordt of zo, heb je het over 10 jaar nog over. Dus
nee, maar als je het hebt, inderdaad, de prijzen zijn hoger misschien dan ooit, maar ik ben geloof ik ook al vaker dan ooit benaderd voor mensen van, heb je niet nog een kaart over toevallig?
Ja,
dus dat geeft wel aan dat Feyenoord dit kan doen, denk ik. En ik vind dat ook niet meer dan legitiem, want het is nogmaals wel de halve finale. Hè. Laten we dat niet vergeten. Moet ik weer gaan zingen?
Gaan we weer zingen?
Nee, laat ik het niet doen.
Maar... Nou, Joppie, heb ik eigenlijk misschien nog wel belangrijker nieuws voor vandaag.
Ja.
Als we hem nou volgend seizoen de halve finale halen, of de komende seizoenen, we hebben hem in ieder geval in de Kuip.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk misschien nog wel het grootste nieuws. We zaten allemaal rijkhalsend te kijken naar Zwitserland. Maar ineens was daar de aankondiging dat er een persconferentie zou zijn op donderdagmiddag. Ja. Dat is natuurlijk niet goed, hè? Want ik had een personeelsuitje. Ik zat de hele dag in de Efteling. Dus dit kwam mij heel onhandig uit. Want ik dacht, ja, dit moeten we natuurlijk vanavond wel gaan bespreken. Maar daarom zijn jullie er natuurlijk. Want jullie hebben echt alles meegekregen. Jullie hebben alles gelezen, alles gezien. Het nieuws is inderdaad voor de mensen die echt onder een steen hebben geleefd. Feyenoord heeft nu definitief besloten de stekker te trekken uit Feyenoord City.
En de renovatieplannen natuurlijk. Er wordt, zeg maar, wat ze hebben nu echt gezegd, heel duidelijk, we doen op dit moment qua een nieuw of echt vernieuwd onderkomen, doen we niks. En dat is voortgekomen uit het rapport, wat ook op feyenoord.nl te lezen is.
Ja.
Ik had het in al mijn optimisme, dacht ik ga het even lezen voor de podcast. Ja, het is 74 pagina's, dus succes. Het is best wel interessante materie, maar het begon zeg maar op een gegeven moment begon een podcast voorbereiden best wel veel werk te lijken. Dus
gelukkig voor de mensen die toch even nog een stukje willen lezen, ook op diezelfde site feyenoord.nl. Daar is ook een oplegnotitie gepubliceerd en die is 4 pagina's en dat is eigenlijk enkel de conclusie. Ja, en wat daar eigenlijk in staat is dat er is 4,5 maand een soort vergelijkingsonderzoek gedaan naar en de 2 renovatieplannen en de bouw van een heel nieuw stadion, a.k.a. Feyenoord City. Daaruit kwam eigenlijk naar voren dat de bouw van een nieuw stadion kansrijker was. Ja. Omdat de renovatie daar zou met de bouwprijzen van nu en de materialen die er beschikbaar zijn, zou er niet aan bepaalde criteria voldaan kunnen worden.
Ja.
Dan moet je denken aan veiligheidscriteria, dat soort dingen. Ja. Die ze wel hoog in het vaandel hebben bij die modernisering. Maar ik noemde het net al in een bijzin, door die torenhoge bouwkosten en materiaalkosten, is het eigenlijk ook helemaal niet verstandig om nu met dat nieuwe stadion te beginnen.
Nee.
En toen is eigenlijk het advies gekomen vanuit dat onderzoeksbureau van, als jullie met dit plan door willen, moeten jullie nu al onderzoek gaan doen naar besparingsplannen voor de komende jaren. Stel, je wilt over 10 jaar gaan doen, ga je dan nu al inventariseren naar de markt, wanneer is het meest gunstig? En toen heeft Feyenoord voor het eerst in heel veel jaar gewoon een resoluut besluit genomen en gezegd, nou, dat vinden wij momenteel niet opportun en daar moet de focus niet liggen.
Ja.
En nou, dat vind ik wel te prijzen. Want als we de laatste jaren hebben gezien, hoe vaak hebben we al niet zelf bedacht en ook al vaak gehoord van ja, het is eigenlijk helemaal niet te bouwen, dat stadion. En dan wordt het weer een jaar, jaar verderop geschoven van ja, we gaan dan kijken of het wel kan.
Ja, als je ooit inderdaad het spreekwoord van uitstel komt afstel moet uitleggen, dan kun je wel dit voorbeeld gebruiken. Hè? Dat
ja,
meer dan decennia zeg maar mee bezig zijn, dat ja, op een gegeven moment wordt het een beetje duur.
Maar leuk en aardig allemaal, maar wat, ja, wat betekent dit nou? Ik probeer het gewoon te begrijpen, want er wordt gezegd, nou ja, geen Feyenoord City en tegelijkertijd geen renovatieplannen, of tenminste renovatie van de Kuip. Mm-hmm. Wat betekent dat nou concreet?
Nou ja, dat concreet is het gewoon nu best wel lastig om daar een antwoord op te geven. Dat merkte je ook bij die persconferenties. Ja, alle aanwezige pers die probeerden er echt een duidelijk antwoord uit te krijgen. Maar het antwoord is: de focus ligt op voetbal. Nou, dat is een dooddoener die bij een voetbalclub natuurlijk best wel aardig werkt. Maar in principe hebben we wel dit jaar gemerkt dat de focus inderdaad eindelijk een keer bij het voetbal ligt en bij een plan daarop maken. Deze persconferentie diende ervoor om te zeggen dat wij nu als Feyenoord zijn, dat we gaan nu focussen op andere manieren om de club beter te maken. En wat is het, 10 jaar of zo? Gewoon in ieder geval meer dan een decennium hebben we eigenlijk alleen maar gekeken, oké, de heilige graal van het verbeteren van de voetbalclub is een nieuw stadion, een nieuw of een verbeterd onderkomen. En nu gaan we kijken, het gaat daar niet. De conclusie is getrokken, dat wordt hem niet. Wat wordt hem dan wel? En ja, dat voor het stadion betekent dat er op dit moment niet heel veel gaat veranderen. Hoewel de Kloeze wel zegt dat we dingen gaan verbeteren.
Ah, ja. Maar goed.
Ik vind het trouwens echt bezopen dat zo lang heeft geduurd.
Ja.
En dat is een dooddoener van je welste. Alleen als ik dan nu die persconferentie kijk en ik hoor die de Kloeze zeggen, ja, als je nu ziet hoe we voetballen en we zetten deze prestaties op het veld exponentieel door, dan gaat een veel grotere financiële impuls leveren dan een nieuw stadion.
Is op zich te prijzen en op zich ook wel uit te leggen. De vraag is alleen of het dit heel kortzichtig is. Of dat soort van, nou, het gaat toevallig nu goed. Wat dan als we 7 hadden gestaan?
Ik vind het fijn dat er eindelijk een keer duidelijkheid is, Jopie.
Ja, nee, maar goed, ik zeker. Weet je, duidelijkheid is belangrijk. Tegelijkertijd vraag ik jullie nu. En dan zegt Sjoerd terecht, ja, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Het is een beetje
ze zeiden wel dat ze dingen wel willen moderniseren.
Ja, maar tegelijkertijd zeggen ze, we gaan de Kuip niet renoveren. Want dat is ook weer niet gunstig. Dus je zit een beetje een soort van in no man's land. Het blijft een beetje, ja, we modderen door. En ik was helemaal geen voorstander van Feyenoord City. Maar ergens wil ik blij zijn. En dat ben ik dan ook. Want Feyenoord City was in mijn optiek gewoon niet goed voor Feyenoord. Omdat het te prijzig was. En dat er te veel onzekerheden aan vasthingen.
Ja, zeker.
Maar waar we nu in gaan, ik las ook iets van, ja, het kan zomaar weer 10 tot 15 jaar weer gaan duren voordat er überhaupt een eventueel nieuw stadion gaat komen. Dan denk je, ja, jeetje man. Volgens mij zijn we al sinds Jorien van der Herik zijn we al bezig met het bouwen van een nieuw stadion.
Jopie, wat je zegt klopt natuurlijk wel. Maar het lijkt alsof we in No Man's Land zitten. Maar we hebben nu heel lang in No Man's Land gezeten. We hebben heel lang inderdaad niet geweten waar we aan toe zijn. Doordat we telkens veranderde plannen omtrent het nieuwe stadion kregen. En nu hebben we dus de conclusie getrokken, dat wordt hem niet. Nou, oké, dan heb je dus één ding weggestreept. En dan inderdaad, dan ben je er natuurlijk alsnog niet. Alleen, je weet wel al een heel stuk meer dan dat we gisteren wisten.
Nee, eens. Dus dat in zoverre is dat
afgelopen 10 jaar.
Ja, dus dat.
Dat is die duidelijkheid waar Robin het net over had. Dat is fijn. Tegelijkertijd heeft het bij mij nog zoveel vragen. Hè, wat met die lening die we hebben bij Goldman Sachs?
Nou ja, kijk, die lening, de grootste onkosten, die zijn natuurlijk voor Stadion NV.
Ja,
hoe we dat
die al dik in de rood staat.
Daar konden we, daar konden ze niets over vertellen. Daarvan zei Smorenburg heel duidelijk van, ja, wij gaan daar niet over. Daarvoor moet je met Stadion NV praten. En ja, die staat er dan strategisch genoeg, waren die niet aanwezig in de perszaal. Maar Feyenoord zelf heeft er kennelijk, we hebben nu dan het onderzoek betaald. Ik geloof minder dan een ton gekost heeft voor die afgelopen 4,5 maand.
Nee, iets en meer voor mij wel, toch?
Daarvoor, het afgelopen onderzoek van
was. Ja.
En daarvoor hebben we een beloofd dat we 2,9 miljoen zouden meebetalen als er om gevraagd werd voor de ontwikkeling. Nou ja, je kan er nu wel de donder op zeggen dat dat inderdaad gaat gebeuren. Ja. Dat Goldman Sachs daar wel even om kan vragen. Maar de rest van de kosten die liggen bij Stadion NV. Dus, ja, dat is nog even in het duister tasten. En daar zullen we de komende maanden, jaren vast wel meer over horen.
Dus binnenkort spelen we in het Goldman Sachs Stadium.
Als we een naamverandering gaan doen, dan schrik ik er maar mee uit.
Ah, yes.
Dat Kyocera Stadion, het Erve Asito, daar moet je toch niet aan denken.
Ik maak natuurlijk een grapje, maar Goldman Sachs, die gaat geld willen krijgen ergens van. En die heeft straks dat stadion in bezit. Want ja, nogmaals, volgens mij is Stadion NV is zo failliet als wat.
Ja. Dus ik denk als we de ramen van het kantoor lief zijn, dat ze dat niet moeten doen.
Nee, ja. Nou ja, goed, maar wederom een vraag, hoe nu verder? En op sommige vragen kunnen we simpelweg geen antwoord geven. Enerzijds omdat het nog zo vers van de pers is. Anderzijds omdat Feyenoord ook die duidelijkheid simpelweg op dit moment nog niet heeft kunnen verstrekken. Maar even in zijn algemeenheid, de vraag die ik aan jullie stel. Zijn we blij met wat er vandaag is gebeurd? Of is het gevoel niet positief op dit moment?
Ja, bij allemaal. Ik ben echt blij. En dat is niet alleen omdat ik groot voorstander ben van de Kuip gewoon. Maar ook gewoon omdat ik eindelijk een algemeen directeur heb gezien. Die gewoon duidelijk is naar buiten. En hoe lang hebben we daar niet al op gehamerd in deze podcast ook. Transparantie en duidelijkheid, dat is eigenlijk het enige wat we echt heel erg missen bij Feyenoord. En deze man heeft eindelijk gewoon, kijk, hij heeft natuurlijk ontzettend mee dat hij de jaren hiervoor hier nul aandacht aan heeft hoeven besteden. Ja. Hij hoeft eigenlijk alleen het goede nieuws te vertellen voor veel grote supporters. Nou ja, ik vind het wel fijn. Hij was gewoon duidelijk, hij kwam relaxed over. Dat heeft hij volgens mij altijd, want die man lijkt wel stoned af en toe niet te bloezen.
Ja, heel relaxed alleen, is hij, ja.
Ja, nee, hij was gewoon resoluut, hij was duidelijk. Ik vind dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt. Dat zou hij niet meer moeten doen.
Ja, kijk, voor hun is het natuurlijk ook wel iets makkelijker, hè? Want zij hebben wel natuurlijk, ze werden ook gevraagd door Ruud van Os, van hebben jullie niet de grote broek aangetrokken? En ja, Smorenburg die zit hier 2,5 jaar en Te Kloes nog geen half jaar. Dus het is best wel prima dat ze er niks over zeggen. Maar ik denk dat zij in principe ook wel een beetje opgelucht zijn dat we er nu ook niets mee kunnen. Dus zij zijn sowieso, waren zij nooit de schurken geworden die dit allemaal door hadden gedrukt en Feyenoord naar een potentieel faillissement hadden geduwd. Dus ja, ik ben daar best wel. Ik denk dat iedereen gematigd gelukkig is. En ja, dat ben ik eigenlijk zelf ook. Alleen bij mij is het dan, Joopie, om terug te komen op jouw vraag. Is het gewoon iets simpeler, domme voetbalsupporter ding, zeg maar. Dat ik gewoon ben alleen echt thuis of bij mijn familie of in het stadion. En nu weet ik dat ik dat aan mijn zoontje ga kunnen laten zien. Dus ja, ik ben daardoor gelukkig mee. En ik denk heel veel anderen daar ook mee, maar goed.
Ja, nou ja, op zich kan ik me heel goed voor. Weet je, de Kuip is en blijft een fantastisch stadion. En ja, ze zijn natuurlijk wel nu genoodzaakt om wat aan dat stadion te doen. Dus lang leven de gerenoveerde toiletten. En daar ben ik heel blij mee, want dat is natuurlijk het eerste wat ze gaan doen. Daarna krijg ik mijn Jumbotron. Nee, dat is een grapje. Dat kan natuurlijk niet snel gaan gebeuren. Maar,
krijgen we ook een kisscam?
Een kisscam. Oh, fantastisch.
Dat zou wel goed zijn.
Nou, als we het nu toch even over stadion hebben. Het is nu eigenlijk hoeft het niet besproken te worden. Maar ik vergeet het elke keer weer te benoemen. Over een paar dagen spelen we natuurlijk weer in die Conference League. Op een of andere manier heeft Feyenoord dan besloten om de scoreborden. Die lettertypes van de thuis- en de uitpartij zo extreem groot te maken. Waardoor de minuut waarin we in zitten extreem klein is. Ik kan gewoon op van QQ kan ik gewoon niet naar de overkant kijken en zien welke minuut het zit. Dan denk
ik zit naast je, ik heb goede ogen.
Ja, maar jongen, ik hoef niet te zien dat het 3-0 voor Feyenoord staat, want ik ben in die wedstrijd. En dat vind ik iets minder relevant. Maak even die minuten groter. Dat is iets wat ik niet weet. Dus ik heb de vorige keer gewoon mijn telefoon de klok aangezet om te kunnen zien in welke minuten zitten. Dus
dat
verander dat.
Erg.
En ik kom niet mee met dat van de UEFA moet, want dat lijkt me echt sterk. Maar goed, dat is even een andere zijstapje wat ik eventjes wilde hebben. Ik wil even als laatste vraag.
Ik denk dat dit een goedkope verbetering is in ieder geval, Joop. Nou, dus ik vind het sterk dat je die aandacht.
Ik kost geen ton voor een onderzoekje. Dat geef ik ze gewoon bij deze, alsjeblieft. Ik was even nieuwsgierig, want Robin, jij begon er al een beetje over. Maar wat ik misschien nog wel niet belangrijk en groter nieuws en fijner vond dan misschien het besluit van dat nu Feyenoord City in ieder geval niet doorgaat. Wat ik wel heel fijn vind om te zien is dat wij nu een bestuurder hebben, in dit geval ons algemeen directeur, die overkomt als iemand die zinnige dingen zegt, die goed nadenkt en ook besluit om voor supporters misschien populaire maatregelen. Maar vergeet niet, politiek gezien is dit niet een hele populaire maatregel. Want natuurlijk de enthousiasme in de gemeenteraad van Rotterdam, die brokkelde natuurlijk ook wel een beetje af met de laatste verkiezingen.
Ja.
Maar vergeet niet dat Rotterdam hier ook heel veel prestige aan had verbonden. He, ze wilden die hele regio oppimpen. Het feit dat Feyenoord nu heeft gezegd, dit is niet goed voor ons als club. Dus we laten ons niet ringeloren door de gemeente die eigenlijk maar drukt en pusht en doet. Vind ik heel krachtig van Dennis de Kloeze. Dus ik wil daar ook wel een compliment voor geven. Dat een hele mooie bijvangst is van dit stadiondossier. Dat we hem nu eigenlijk in optima forma hebben kunnen zien. En ik denk dat we daar nog heel veel plezier van gaan hebben de komende jaren.
Ja. Laten we gewoon die miljoenen van Goldman Sachs, laten we die gewoon verhalen op de Rotterdamse gemeente.
Ja dat lijkt me een hele goede succes. Ja, jij woont in Rotterdam, dus dan denk ik dat binnenkort jouw belastingen allemaal hartstikke omhoog gaan.
Ja, succes. Die betaal ik volgens mij toch niet.
Succes. Hey. Waarschijnlijk gaan we het hier nog vaker over hebben, want dit is pas het begin. En wat ik net al een beetje zei, het is relatief nog vers van de pers. Dus er zijn zoveel stukken inmiddels gepubliceerd. En ja, we hebben gewoon nog niet de tijd kunnen krijgen om dat allemaal te doorspitten. Dus we zijn er in de komende podcast vast nog veel meer over gaan hebben. Maar goed, we dachten we moeten dit toch eventjes behandelen, want dit is het heetste nieuws van de dag. Ja. En ik wil toch weer eventjes teruggaan naar Marseille. Ja, we blijven toch maar steeds een beetje focussen op Marseille. Ik was getriggerd, want ik praat nu een hele lange brug vol naar het Kijnkeloef. Ja, ik zie jullie
dit
kijken,
maar
waar gaat
de Vasco da Gama brug in Lissabon dit, jongen. Het 70 kilometer oude.
Nee, dit was een hele lange. Maar goed, ik ga nu to the point komen. Want ik moest natuurlijk, ja, zoals we allemaal doen, veel terugdenken aan die bewuste wedstrijd in 1999, waarin Feyenoord, ondanks dat ze na 10 minuten al met een rode kaart van Kees van Wonderen met 3-0 wonnen door 2 goals van Julio Ricardo Cruz en 1 goal van Paltje Bosveld. Ja. En waarempel, wij kregen deze week in onze mailbox echt een fantastisch verhaal over, nou, in dit geval de hoofdrolspeler, of een van de hoofdrolspelers van die avond, Paul Bosveld. Dus ik wil jullie graag weer meenemen naar ons schitterende museum.
Bienvenue à la Kijngeloeve.
Ja, jongens, wij kregen dus inderdaad een mailtje van Erik-Jan Overzier. En die werd ook getriggerd door de special in de Hand in Hand over Paul Bosveld. Ga dat vooral lezen. Want ja, hij was in café De Pimpelaar in Barendrecht.
Goeie naam al. Goeie naam.
Zo, De Pimpelaar. Ik wilde eigenlijk ook wel een heel klein beetje heen nu. Maar goed. Ja. We gaan je ermee terugnemen. Dus het is ook wel de tijdmachine. Naar 1997. Toen Erik-Jan in Barendrecht woonde. En hij zat in groep 8 van de basisschool. En was, nou, zoals ik denk meerdere van onze luisteraars, was hij best wel gek van Feyenoord. Ik weet niet, hebben jullie dat ook? Ja. Maar hij kwam erachter dat Paul Bosveld een paar straten achter hem woonde.
Ah.
En toen heeft hij een keer iets gedaan wat ik zo stoer vind van een groep 8 leerling. Hij is na schooltijd, heeft hij zijn Feyenoord shirt aangetrokken. Hij heeft een emmer en een spons gepakt. En hij is gewoon naar het huis gelopen van Paul Bosveld. Hij heeft aangebeld. Ja, zijn vrouw deed open en hij zegt, hoi, mag ik je auto wassen?
Wauw.
Ja, dat is tegen goed.
Ik blijf je op ballen.
Ja, dat zal lastig lopen zijn. Maar ze zegt, kom maar binnen, we vullen je emmer. En ja, toen lag Paaltje, die lag daar dus al lang uit op de bank. En die was al heel aardig. Dus ja, Erik-Jan, die pakt de spullen, die gaat lekker wassen. En na een tijdje kwam Paul naar buiten en die zei, nou, dat doe je best wel goed. Wil je mijn auto ook wassen? Nou ja,
kijk.
En dat eerlijk, dat zou ik ook wel willen doen. Jongens, ik bedoel, Paul, je mag me bellen. Ik ben nu 32, ik kom ook gewoon jouw auto wel wassen. En nou ja, Erik-Jan, die hoeft er natuurlijk ook geen twee keer over na te denken. Dus, auto nummer 2. En toen die klaar was, toen kwam Bosveld naar hem toe. Die zei, joh, ik zie dat jij voor Feyenoord bent. Wacht maar, ik heb wat voor je. Zij liep naar boven en na een tijdje kwam hij terug met een Feyenoord shirt in zijn handen. Dus ja, Erik-Jan, die heeft in ieder geval een foto aan ons gedoneerd van het officiële uitshirt van 1997. dat groene met al die logo's erop. Wow. Het is zo'n mooi shirt. Ja,
maar dit is toch... Die zit zoveel in hoe mooi dat is. Dat je gewoon brutaal bent en denkt... Ik ga gewoon proberen. Ik ga met mijn emmertje en met mijn sponsje bel ik aan. En in de hoop dat ik een auto mag wassen. En dat je dan je idool ook nog treft. En dat je... uiteindelijk dat shirt nog in je handen gedrukt krijgt als bedank voor het wassen van de auto's. Ja, fantastisch man. Wat een goed verhaal dit.
Ja, heel zeker. Vet. Ja.
Nou, heb jij nou ook een tof verhaal?
Ja.
Vergeet hem niet in te zenden. Hè?
Nee, precies. Want we kunnen altijd mooie verhalen zoals deze kunnen wij mooi toevoegen in ons kleine Louvre. Dus laat het vooral ons weten. Dat kan via de socials, dat kan via de e-mail. We zijn overal wel bereikbaar. Je kan desnoods Robin rechtstreeks appen. Dat kan allemaal, joh. Ja, het mag allemaal. Dus stuur die mooie...
niet, want anders krijg ik gezeik thuis.
Nee, maar, okay. die mogen dan naar mij appen, maar de rest mag dan allemaal. Dan gewoon naar de socials. Ja, jongens. Ik wil nu weer een hele flauwe brug maken, maar die wordt dan waarschijnlijk nog langer. Dat de aardbodem te klein is voor de brug die ik wilde gaan maken. Aanstaande zondag hervatten we de competitie. Het laatste blok. We zitten echt in de slotfase van de competitie. Ik schrok even hoe weinig wedstrijden nog maar te spelen zijn. Vijf namelijk, plus dan nog een paar Conference League wedstrijden. Maar de eerste van vijf is een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Ja. En ik denk nu dat ik dit stukje Sjoerd even mute. Want de laatste keer dat we het hadden over FC Utrecht... kwam er alleen maar haat, boosheid en frustratie uit.
Was de podcast.
Kom nou toch, laten we even wel wezen. Ik kwam, zeg maar... Nou, ik wil niet zeggen...
Ik hoor hem nog, Jopie.
Ik had niet iets te veel gedronken in dat stadion van Elfsborg, maar ik kwam gewoon straalbezopen terug. Dat was het gewoon. Natuurlijk, het was.
Dus eigenlijk vind je FC Utrecht een hele sympathieke club, begrijp ik.
Nee, het is wel een kutclub. Ja, dat wel.
Dit is waarom ik je dus wilde muten. Dit is waarom ik dit dus niet wilde aangaan. Maar goed, oké. Ja. Jij bent niet zo fan van FC Utrecht.
Ik heb een beetje dubbel gevoel bij FC Utrecht. Oh. Ik vind het inderdaad ook een hele nare club en vooral die laatste wedstrijd. Was eerste puntenverlies van Slot. Dus dat is sowieso heeft altijd een zwarte bladzijde.
Ja, je bedoelt eerder dit seizoen uit in Utrecht. Was natuurlijk.
Ja, verloren we 3-1.
In de competitie. Ja, want dan natuurlijk eerder hadden we al.
Een verschrikkelijke wedstrijd van die Hiegler weer. Ja. Hier ook nog weer een onterechte penalty tegen. Ik weet nog wel een steengoed moment dat die Linzen van het veld liep. En dat hij zei: wij waren slecht, maar jij? Jij was het slechtste.
Ja,
mooi. Nou, die schijt
recht. Ja, mooi.
Terwijl je echt dik verdiend verloren had. Hè? Dat was wel echt zo natuurlijk.
Ja. Nee, maar ik weet nog wel, dat was een hele verschillende wedstrijd. Ik weet nog wel, toen was voor mij een minuut 60 of 70 of zo, in ieder geval tussen die minuten. En toen trokken zij nog die hele bank richting. Toen kwam Sander van der Streek er nog in en Mahi. En toen zaten die commentatoren en die ESPN-nep-verslaggevers. Oh. Ja, dan zie je wel weer hoe breed die selectie is en wat heeft Feyenoord te vertellen. Nou, Utrecht staat op plek 7 met 19 punten achter.
Ja, sick hè. Want dat was inderdaad toen een beetje de take na die wedstrijd. Ja. FC Utrecht gaat echt meedoen en die zijn misschien Feyenoord wel voorbij. Dat waren toen de headlines van alle journalisten. En zie nu, ze hebben echt een gigantisch teleurstellend seizoen. De trainer is er inmiddels uitgesmeten. Nou, die nieuwe trainer van ze, die Ricky Kruis, die heeft volgens mij de opdracht gekregen, win geen wedstrijd. Want sinds hij aangesteld is...
1 verloren, 2 gelijk.
En sowieso hebben ze er al 5 achter elkaar niet gewonnen. Dus nee, FC Utrecht vind ik misschien wel de grootste teleurstelling van dit seizoen. Want als je die selectie bekijkt, is het best een aardige selectie hoor. En ja, het is niet helemaal in balans, want ze hebben 44 middenvelders en ze hebben 3 verdedigers en 1 aanvaller. Dus dat klopt niet helemaal. Maar dan nog vind ik dat zij een betere selectie hebben dan bijvoorbeeld een Vitesse of bijvoorbeeld een FC Twente. Maar goed, ze staan er wel onder en ze staan inderdaad nou verder achter. Dus ik vind dat toch gek. Ik vind dat fijn, want ik vind dat ze elk jaar een veel te grote bek hebben. Dat ze de top 3 wel weer eventjes gaan aanvallen. Dat het ze dit seizoen echt gaat lukken. Maar puntje bij paaltje hebben ze al moeite om voorbij Vitesse te gaan. Dus...
Ik hoor heel veel van mezelf terug in jou, Jopie.
Ja, nee, misschien ben ik te veel met je omgegaan het afgelopen jaar en heb je me te veel besmet. Wat niet helpt, is als je dan toch het cirkeltje rond wil maken. FC Utrecht was de laatste wedstrijd van het vorige seizoen. Namelijk de wedstrijd waarin wij uiteindelijk die kwalificatie voor de Conference League veilig stelden. Ja, door,
eerste wedstrijd samen, hè, Jopie?
Nou, dat zaten wij samen in het stadion. Ja, dat was ook voor het eerst dat we weer naar het stadion konden. Dan zaten wij samen gebroedelijk naast elkaar. Toen ging Dick Advocaat huilend van het veld. Dat was zijn laatste wedstrijd. Hij zou afscheid nemen.
Ja.
En zie nu, ik heb al eens een keer heb ik me een beetje geageerd op het feit dat hij gewoon weer terug is. Ja, die is gewoon nu doodleuk. Is die weer, volgens mij is hij is geen assistent, want hij zit niet op de bank. Hij zit ergens op de tribune en dan geeft hij Ricky Kruis hulp. Wat hij dan in fluis heeft toch niet heel veel geholpen.
Dat werkt lekker, dat zien we wel.
Goed, FC Utrecht. Ik vind nog steeds dat we ze niet moeten onderschatten, want ik ben wel een beetje bang. Zeg ik in alle eerlijkheid. Want kijk ook, wij zijn alleen maar bezig met Marseille. Maar eerst staat zondag een hele belangrijke wedstrijd op het programma. Want plek 3 is echt nog niet veilig, mannen. We moeten echt nog wel wat puntjes bij elkaar sprokkelen om die derde plek veilig te stellen. Dus ik hoop dat Feyenoord, en dat verwacht ik ook wel van Arne Slot, dat we ze niet onderschatten. Want de laatste 2 keren in de competitie hebben we niet van ze gewonnen. Het gaat de laatste jaren niet zo geweldig. Terwijl, als je de geschiedenis kijkt, 55 keer thuis tegen ze gespeeld, 37 keer gewonnen, 14 keer gelijk en maar 4 keer verlies. Dus ja, we verliezen niet vaak van ze, maar wat ik zeg, de laatste 2 keer in de competitie was gelijk in 1-1.
We hebben best wel nog wel echt één probleem, zeg maar. Ja. En dat het enige jammer is dat het een probleem een hele linie is. Hun middenveld is echt by far hun sterkste punt. Ja. Ik heb onderzocht, zeg maar, ik ben de statistiek weer ingedoken en op basis daarvan, tuurlijk, Robin gaat er even weg. Ja.
Maak me gek.
Op basis daarvan is de beste verdedigende middenvelder van de Eredivisie is, wie is de beste verdedigende middenvelder, jongens? Gok eens.
Kukçu.
Ja, natuurlijk. Ja, nummer 2 staat Veerman, die van Heerenveen naar de verkeerde club is gegaan.
Niet Henk Veerman van FC Utrecht.
Nee. Ja.
Dat is niet de beste verdedigende middenveld. Nee, oké. Goed dat je het even uitlegt. Ja, ga door.
Ja, precies. Nee, maar op nummer 3 en 4 staan respectievelijk Maher en Timber. En dat is dus die Quinten Timber van Utrecht.
Ja.
Dus die doen het daar best wel goed. En dan ging ik nog verder onderzoeken. De beste aanvallende middenvelder op basis van de statistieken, niet van zijn fluwele spel, maar beste aanvallende middenvelder Robin Gokkes.
Gustil.
Natuurlijk, dankjewel. Nou, de op één na beste op basis weer van de statistieken is Dani de Wit. En de derde is Bart Ramselaar. Dus zij hebben 3 echt
best Bart wel... Ramselaar? Is het ironisch dat hij ooit ergens de grote man is?
Ja.
Nee, ja. Maar dan, sorry dat ik het zeg, maar als Bart Ramselaar de grote man van je selectie is.
Ja, ik
zat die spelers te kijken en ik heb ooit wel eens het commentaar gehad van een hele grote man in het podcastlandschap. Dat ik vaak was, als ik dan naar spelers zocht waar we rekening mee moesten houden, was het vaak de topscorer.
Ja, kwam je altijd met de topscorer aan. Moeten
we dan nu rekening houden? Die Silla of zo, die Fransman? Ik vind het allemaal echt helemaal niks.
Nee, ja.
Doofikas? Ja.
Nee, ja, nee, kijk, weet je, het is FC Utrecht, ik zei het net al een beetje en ik maak er natuurlijk een beetje een grapje van, maar op middenveld, we vergeten, en dat is toch altijd een beetje, een klein beetje favorietje nog steeds van mij, Simon Gustafsson, ook een middenvelder.
Ja, omdat hij eigen goals maakt.
Nee, ja, maar ik vind, ja, dat was natuurlijk inderdaad ook zo, maar Gustafsson vind ik nog steeds een speler waar volgens mij, als hij het in zijn kopje op orde heeft, heel veel plezier. Ik geloof dat hij pas 25 is of zo. Zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen. Lijkt me beter voor iedereen als hij weggaat bij FC Utrecht. Maar dat vind ik een hele fijne voetballer. Met een mooie trap en kan ook mensen voor de goal vrijzetten. Daar is wel een beetje het probleem van FC Utrecht. Want inderdaad, Henk Veerman, hun grote winterse aanwinst, die raakte ongeveer meteen geblesseerd. Ze hadden de Japaner gehuurd, die raakte meteen geblesseerd. Ze hebben eigenlijk niemand gehaald voor die Kerk, die ze op een gegeven moment natuurlijk naar Rusland hebben laten gaan. Dus voorin vind ik het niet zo heel spannend. Op het middenveld hebben ze er gewoon 4-5 lopen van. Ik zeg, dat zijn gewoon leuke spelers van de streek. Prima speler. Ik vind Maher en Timber vind ik alle twee bovengemiddeld goed. Ik bedoel, die kunnen echt wel een niveautje hoger dan FC Utrecht. Dus ik vind het een selectie nogmaals die niet helemaal in balans is. Want achterin, dan hebben ze die verdediger van Ajax, weet ik weer, die...
Mike van der Hoorn.
Ja, die grote gozer die ook tegen ons scoorde. Ja,
jong om rekening mee te houden.
Nee. Ze hebben volgens mij wederom een keeperwissel. Want die Maarten Paas was natuurlijk het talent. Maar die is inmiddels ook alweer uitgeleend.
Oerschlagel of zo.
Nu hebben ze de Ruiter. Volgens mij is nu de keeper.
Wie?
Die Ruiter. Maar goed. Nee, kortom, FC Utrecht. Als je het elftalletje bekijkt. Ja. Het is, ik word er niet...
Het is dat inderdaad. Ik denk dat dat een goede samenvatting is.
Als laatste, want Sjoerd, kijk, Ik ben soms streng, hè? En ik heb Robin inderdaad een keertje aangesproken. Of joh, ga nou eens wat verder kijken dan alleen maar dan wie de topscorer is. Ik moet nu ook jou streng aanspreken, want jij bent de dataman van ons. Jij vindt dat leuk.
Ja.
Jij zit nu heel
erg... Jij vindt het leuk. Ja,
ik vind het ook leuk. Jij zit heel erg in die lijstjes te kijken van wie staat hoog in die lijstjes. Sjoerd, jij moet wel iets scherper zijn, want ik ben ook data ingedoken. Wat mij namelijk opviel bij FC Utrecht, het is eigenlijk inderdaad, als je al die data kijkt, is inderdaad waar ze staan, klopt ongeveer met alle data. Maar één ding vond ik wel opvallend, en daarom moeten ze dus niet onderschatten, dus dat doe ik bij deze. Ze hebben in de competitie hebben ze 46 gemaakt. Als je naar hun expected goals kijkt, hè, hadden ze er 54,6 moeten maken. Dus dat is wel een flink verschil.
Wat is de conclusie? Ze kunnen nog niet schieten ook. Ja.
Mooi. Nou ja, nee, maar dat kan ook betekenen dat op het moment dat ze met iets meer scherpte voor de goal zijn, dat ze ineens wedstrijden veel meer makkelijker winnen en dat ze dus veel meer punten zouden kunnen krijgen. I know, het is data, daar moet je niet te veel op blind varen. Hmm. Maar het geeft wel weg inderdaad dat Henk Veerman in de winterstop best een slimme aankoop van ze is geweest. Want die kan natuurlijk wel makkelijk doelpunten maken. Maar ja, die is geblesseerd en die doet zeker tegen ons waarschijnlijk ook niet mee, zover ik weet. Maar goed, dat is even genoeg FC Utrecht, waar ik ook even nieuwsgierig naar ben. Kijk of je nu wel in vorm bent, Robin. Of jij wederom...
Nu wel?
Nou ja, nu wel. Nee, vorige week was je on fire. Maar ik verwacht weer die fire. Of jij de Insta-invallie net zo mooi doet als vorige week.
Zin in.
Ja, natuurlijk Jopie. Ik ga jou weer niet teleurstellen. Ik heb naar jullie data moeten luisteren. Nou, ik had beter een kopje koffie kunnen zetten. Maar ik ga nu gewoon dan even de show stelen met die Insta-specta.
Oké, okay, ja.
Zou dat naar Wes? Moet van tevoren natuurlijk even gezegd worden.
Ja,
tuurlijk.
Nou, laten we eens eerst gaan naar onze redder. Onze generaal, die voorop in de strijd. Gernot Rauner.
Ja,
heerlijk.
En die man heeft zelfspot. Ik vond het altijd een beetje saaie lul, maar hij deed wel fantastisch werk. Maar ik zie hier een foto in het Sinobo-stadion. Nou, dan weet je, dat was na Slavia.
Ja.
Met twee kale supporters. Heeft hij eronder gezet. Great to have my dad and brother in the stadium yesterday.
Dat was niet zijn echte broer en zijn echte vader.
Nee, maar ze waren wel zo kaal en knikker.
Oh.
Dus, nee. Leuk dat je het grapje even uitlegt, Jopie. Ja, dan moet je mij gewoon een grapje
maken. Dit is dan misschien mijn simpelheid. Ik zag die foto ook. En ik dacht, leuk dat zijn vader en zijn broer die kant op zijn gegaan. Maar het is dus niet zo. Ook,
Robin, je kan ons er niet op aankijken dat wij er niet van uitgaan dat Gernot Rauner humor heeft. Dat hebben we nog niet gezien.
Nee, dat is wel waar. Nee, maar ik vind hem heel erg leuk. En ik merkte het ook al een beetje toen met carnaval, dat die gasten allemaal zijn verkleed gingen, dat hij dat ook op zijn socials had gepost.
Ja,
het is echt wel een leuke vent, hoor.
Absoluut, absoluut. Grappiger dan we misschien doorhebben.
Dat lijkt. Blijkt.
Dan ga ik naar een legend toe. Een legend. En dan gaan we niet naar Koyakaru. Nee, dat is natuurlijk nog geen legend. Die gaan we weer nadoen. Maar naar Paul Bosvelt.
Oh, ja.
Jij hebt het net al benoemd.
Ja.
Heeft natuurlijk zijn eigen special gekregen in de
hand. Ja, maar dat is ook het mooie. He is here, he is there, he is fucking everywhere. Dus hij komt steeds
hij
terug.
Hij komt overal aan
terug. Overal komt hij.
Heel mooi. Ja, hij heeft hier een prachtige foto gepost op zijn Instagram. Ik gok ook in de Pimpelaar. Het heeft ook wel iets geils, die naam.
Ja, we moeten erheen, jongens. Volgende meeting is daar gewoon. Het kan niet anders.
100%.
Ja.
En daar staat hij met... hij noemt het zelf fijne mannen. Ik vind het meer twee iconen. Gerard Meijer en Don Leo staat hij met op de foto.
Goed zeg.
Ja?
Goed.
Ja, mooi hè. Goed. Ik vind dat toch mooi.
Mooi baas. Paul Bos. Ja. Echt een baas. Gewoon ook hoe die nu in het leven staat. Het lijkt me gewoon echt een hele mooie man om gewoon eens... Inderdaad, een avondje mee in de Pimpelaar te hangen. Volgens mij krijg je dan echt gigantisch mooi...
En van iconen als Gerard Meijer, Don Leo en Paul Bosse is natuurlijk een klein stapje naar Koyakaru.
Ja, heel klein stapje.
Hij moet zich nog even bewijzen. Maar ik vond dit toch stuitend. Dit.
Oh
god.
Ik heb een beetje, en dat is misschien mijn eigen chauvinisme, dat als Feyenoord-spelers een dagje naar Amsterdam gaan... Wat op zich geen stress is, want je gaat als je buitenlander bent gewoon lekker sightseeing in Nederland.
Dat mag.
Ja, ik vind het dan niet leuk dat je dat online zet.
Nee, eens. Dit levert... Heeft in het verleden heeft het regelmatig spelers een schorsing opgeleverd. Of spelers vrouwen.
Ja.
Dit, hier ga je niet mee koketteren. Dat je daar al heen gaat, vind ik al überhaupt iets. Maar oké. Okay. Maar nee, dat is niet oké. Okay. Dus Koyakaru...
Het is ook helemaal geen leuke stad. Nee. Oprecht niet. Nee. Ook als je geen Rotterdam of Feyenoorder bent. Het is echt een kutstad. Onoverzichtelijk, druk. Koyokaru is nu af, geschorst. Ik denk dat zijn liefje Carmen Christina eigenlijk twee keer zo hard door het stof gaat.
Oh.
Die staat in de Keukenhof.
Ja.
Ja, ik wist wel een soort van wat het was. Iets met bloemen.
Iets maar met bloemen. Je moet iets verdiepen in de Nederlandse geschiedenis, man. Keukenhof, dat is ongeveer de grootste toeristentrekker van Nederland.
Ja, maar waar veel mensen zijn, daar kom ik niet. Want ik heb een pleurisekel aan mensen.
Hij gaat elke week in de Kuip zitten, maar hij heeft een pleurisekel aan mensen. Nee, goed verhaal dit.
Nee, maar dat is goed volk.
Wordt tijd dat je voor Excelsior wordt, man.
Die Carmen Christina, die staat in de Keukenhof.
Ja.
Die staat daar weer een paar van die tulpenplatte stampen. Dat ziet er niet uit. Allemaal voor de perfecte selfie.
Oh, nee.
En ik vond het steengoed. 5 minuten later check ik het AD.
Ja.
Toeristen vertrappen bollevelden voor perfecte selfie. Goed,
ja.
Hè?
Ja. Nee, dus inderdaad, ze kunnen de claim, de schade kunnen ze allemaal rechtstreeks rekening sturen naar onze Roemeense goalie.
Ja,
dit is dus, dit begint een soort van, ja, het is dat hij geschorst is, dus hij ontneemt ons veel plezier.
Wat gebeurt dan bij de gemiddeld speler, hoor?
Ja, nee, maar ik zie hij vermaakt zich wel goed. Hij denkt gewoon, ik ben weg uit Oekraïne, ik ga er nu één grote sightseeing, want volgens mij is die alle toeristische tripjes in de Beneluxjes die aan het afvinken. Ja, nou ja, goed, hij is nu even een tijdje geschorst, dus we kunnen helaas niet meekrijgen hoe het de komende weken gaat zijn. Maar...
Nee, laten we die regel ook invoeren, ja. Trotse foto dat je in Amsterdam staat, is twee... Insta-spectas.
Schorsing, ja.
Helemaal goed.
Helemaal goed.
Oké. Okay.
Ja. Nou, heb ik er nog eentje. Oh, ja. Hele kort. Het is eigenlijk helemaal niet echt een Insta-specta, maar er gaan nu foto's rond van Slot.
Oh.
Ja, daar geniet ik zo erg van. Hij zat in het zonnetje.
Ja.
Op Varkenoord.
Ja. Ja.
Ja, en dan... Kijk, heel veel labiele mensen. Dat zijn... Labiel is dat je niet helemaal 100 bent, toch?
Ja, ja, is niet helemaal, maar labiel is
nou, dat je instabiel bent.
Ja.
Oké, okay, nou, dan verwoord ik het goed. Labiele mensen uit de hoofdstad,
ja,
die komen nu met argumenten. Hij kleedt zich als een Ajax-ziet en zo.
Ja, ja.
Ik zie hier, en ik zal het eerst even in het Nederlands doen. Stone Island jasje.
Ja.
Ja.
D-squared broek.
Ja.
Turtlenekje.
Ja.
Ray-bennetje op.
Hatzee.
Tuurlijk.
En hele verse witte stappers. Ik hoef nooit meer het argument te horen. Deze man kleedt zich als een Ajaxiet. Het is gewoon een ras Rotterdammer.
Ik verheug me op de berichtgeving vanuit Amsterdam. Van dat ze nu Alfred Schreuder. Wederom een oud Feyenoorder. Want ze moet uiteindelijk alleen maar bij Feyenoord shoppen. Hoe ze Alfred Schreuder door de kleding checken gaat. En of die op de fiets zit. Want ach, mag. Het is gewoon natuurlijk zo. Arne Slot heeft de Ajax afgewezen. En ze komen uiteindelijk terecht bij de tweede keus. Vind ik lekker. Leuk voor ze.
Heerlijk.
Lekker voor ze.
Dat is ook gelijk de reden waarom wij nooit de vierde spits van Ajax moeten nemen.
Helemaal goed. Hey, afgehamerd. Dan als laatste. Ja. We hebben het net een beetje over FC Utrecht gehad. Maar misschien is het nog wel veel belangrijker om naar onszelf te kijken. Want er is wel één dingetje waar ik me een klein beetje zorgen over maak. Daar was van de week ineens het bericht. Jens Toornstra mist in ieder geval het tweeluik met Olympique Marseille. Guus Til is volgens mij nog steeds niet op het trainingsveld gesignaleerd. Dat zijn toevallig twee spelers die alle twee op de aanvallende vermiddenvelderspositie uit de voeten kunnen. Hoe moeten we dat nou in gaan vullen? Wie staat er zondag aan de aftrap op 10?
Hashtag CoolKidCool.
Ja, gaat het gebeuren, denk je?
Ik denk dat het gaat gebeuren. Hij maakte echt... Ik heb een aantal wedstrijden onder 21 gezien toevallig.
Ja.
Daar maakte hij een goede indruk.
Hij heeft 1 keer meegedaan, dus dat is wel interessant. Hij heeft 1 keer meegedaan, halve wedstrijd.
Mag ik uitpraten, ongelooflijk bij zijn neus? Zit je tanden weer in je oren, Jopie? Ik zeg, de eerste wedstrijd die hij toen daar meeleed, scoorde hij gelijk, maakte hij echt een goede indruk.
Ja.
Maar vooral die oefenwedstrijd tegen RKC, die speelde hij alsof hij de Champions League finale aan het spelen was.
Zeker.
Ja, de intentie dus die moet wel hoog zijn.
Ja, ik ben nog niet om, maar deze gast kan echt wel wat.
Ja.
En hij heeft een onwijze Amerikaanse drive. Dus ik zeg, beginnen. Kijk, Wolemar kan natuurlijk ook. En dat vulde die... is het inmiddels alweer 2 weken geleden? Hoe lang is Slavia geleden?
Dat is 1 week geleden.
1 week geleden. Vulde die op zich goed in.
Halve finale
alleen ik heb liever gewoon een aanvallende middenvelder daar. En dan kan Wolemar lekker van het rechts beginnen.
Nou ja, ik denk wel dat als je nu niet met Bessert begint... dan is dat wel een heel duidelijke indicatie dat Slot echt diep, diep ontevreden over de beste man is. Dat hij echt er totaal geen fiducie in heeft dat hij dit seizoen nog iets gaat bereiken. Van in de zin van het spel van Feyenoord begrijpen. Want volgens mij is hij inderdaad in een hele goede conditie. Hij is je enige echte nummer 10 nog. Want die anderen, dat zijn inderdaad creatieve spelers, maar is dat de nummer 10's ja, het type nummer 10 dat Feyenoord op dit moment wil hebben. En zeker tegen Utrecht.
Ik ook niet met loopvermogen van Utrecht inderdaad.
Nee, daarom. Wat denk jij, Jopie?
Nou, kijk, als je het rijtje met opties bedenkt, kom je best wel een aardig lijstje. Linssen kan daar eventueel uit de voeten. Rhys Nelson heeft er dit seizoen al gespeeld. Wollemark is erop uitgeprobeerd. Hey, wacht, we vergeten de een. Orkun Kukçu. Die heeft de laatste wedstrijd, is die daar uiteindelijk de wedstrijd geëindigd. Kan daar echt wel uit de voeten, ook al
vind ik. Dan ga je dus tegen Utrecht met Hendrik spelen.
Dat zou kunnen, ik noem de opties. Bassett is het meest logisch, maar kijk, een paar dagen later kan je Bassett niet opstellen. Want die is simpelweg niet ingeschreven in Europa. Dus dan kan ik me heel goed voorstellen dat het nu niet eens zozeer te maken heeft met het feit dat je het wel in hem ziet zitten. Maar dat je denkt, ja, ik wil toch ook alvast een soort van generale repetitie. Want ik weet niet of Til inmiddels fit genoeg is om donderdag te starten. Maar dat je dan toch denkt van ja, weet je, dat we dan nu alvast het gaan proberen met, ik vermoed dan misschien Wollemark toch vanaf het begin. Of misschien nog wel eerder Kukçu. En dat je dan Jorrit Hendricks op het middenveld erbij pompt. Ik denk dat ik verwacht dat eerder, moet ik je eerlijk zeggen, dan dat we nu Bassett in de basis krijgen. Al verheug ik
misschien wel veiliger.
Ja, nou ja, veiliger, weet je. Bassett, wat ik van hem gezien heb, is nog niet heel veel. Maar is wel goed in die minuten die hij heeft laten zien. Inderdaad, in die oefenwedstrijd en bij onder 21. Ik zou het wel durven. Ik zou het wel willen proberen. Anderzijds, stel nou, hij maakt er 3. Dan word je toch helemaal lijp dat hij niet mee mag doen een paar dagen later tegen Marseille. Dan word je toch helemaal gek.
Ja, ben ik al lang.
Ja,
ik ben
al lang hartstikke boos over.
Ja, precies. Center lekker spelen. Nou ja, weet je, je zegt dat wel inderdaad van je moet een generale repetitie aangaan. Maar ik denk dat we in deze fase van de competitie allemaal best wel een beetje een beeld hebben van hoe we zouden moeten spelen. En ja, dan heb ik inderdaad liever dat je tegen Utrecht, die waarschijnlijk wel willen stormen, dat je dan beter iemand neer kan zetten waarvan je weet, ja, loop gewoon lekker 15 kilometer tijdens die wedstrijd. Ja. Want donderdag hoef je toch niet te komen, weet je? Dat heb ik dan zelf wel echt liever. Dus ik hoop daar wel op. Maar aan de andere kant, als Slot hem niet opstelt, dan ben ik niet teleurgesteld in Slot, maar in Bassett.
Dat zou op zich inderdaad een goede conclusie kunnen zijn. Verwachten we nog meer aanpassing of denken jullie gewoon dat het weer de standaard 11 zijn? Dat gewoon geen trui dat je
standaard 11. Ja. Slot schrijft helemaal niet zoveel, joh.
Nee, oké. Nou ja, laten we dat inderdaad maar gaan voorspellen.
Nou.
2-1 winst.
Ja.
Oké.
Makkelijk. Wie gaat er scoren? Of
nou,
dat
ik
niet
denk
meer?
Niet dat het, ik denk inderdaad, wat jij zegt, nu een 10, nu even missen de originele 10 en met het loopvermogen van Utrecht op middenveld. Ja, ik denk dat het niet heel makkelijk wordt, maar ik denk wel dat de VNL voorkomen en dat er dan nog 1 tegengescoord wordt. We komen niet gelijk.
Oké. Nou ja, Sjoerd, kom jij dan maar weer in? Hebben we dat alvast maar weer gehad?
Ja hoor, we gaan weer 1-2 verliezen. En dat heeft er alles mee te maken met dat ik vuistdiep in mijn bijgeloof zit. Nou ja, ook, weet je, onze gedachten. Hoe vaak hebben wij deze aflevering het woord Utrecht gezet? En hoe vaak hebben wij deze aflevering het woord Marseille gezegd? Wij zijn veel meer bezig met Marseille uiteindelijk dan met Utrecht.
Nee, uiteindelijk heeft Utrecht gewonnen. Ook.
Uiteindelijk wel, ja. Maar het is... Dat is omdat wij ze proberen te motiveren, Jopie. Weet je, dat is toch anders.
Ze moeten scherp blijven. We kunnen dit niet onderschatten. FC Utrecht is gewoon nog steeds een hele gevaarlijke tegenstander. Ik denk overigens wel dat Feyenoord een goede generale gaat krijgen. Dat wij uiteindelijk 3-1 gaan winnen.
En zo?
Ja. Ik denk dat het uiteindelijk walk in the park wordt het niet. Maar ik denk dat Utrecht gewoon simpelweg niet genoeg stootkracht voorin heeft om het ons echt moeilijk te maken. Dat ze ons echt testen. Misschien dat ze nog wel een doelpuntje maken. Want ja, af en toe laten we er nog eentje door. En we moeten nog steeds kijken hoe onze keeper het doet. Maar ik denk uiteindelijk dat het 3-1 wordt. En de grote man, he's here, he's there, he's fucking everywhere. Paltje Bosveld, die is zo vaak genoemd, die kan je overal invullen. Dus zet die dan maar op 10. Ja, het moet er maar.
Ja,
nee, ik denk dat het Rhys Nelson. Het wordt Rhys Nelson dag. Ja, ik denk, daar heb ik zin in. Goed, dan zijn wij volgens mij weer rond. Ik wil alleen nog tegen de mensen zeggen, vergeet niet, de Kankerpool staat zaterdag ongeveer 24 uur van tevoren. Dus ongeveer rond een uurtje of 2:30. Op zaterdag staat die Kankerpool weer voor jullie klaar. Vul die in, ook daar zijn prijzen te winnen. En ja, en uiteraard zijn wij daar aanstaande maandag weer. En dan hoop ik dat we het kunnen hebben over de overwinning op FC Utrecht. En dan kunnen we dan in alle rust voorbeschouwen op die kraker in eigen huis. In een vol eigen huis. Tegen Olympique Marseille. Tot maandag.
Tot maandag.